Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Autitalent, de verbinder tussen mensen met autisme en de arbeidsmarkt. Hey, hallo. Mijn naam is Sonja Silva. Welkom bij de allereerste aflevering van het tweede seizoen van Autisme Ontrafeld. Mocht je deze podcast net ontdekt hebben, zo... Hallo, onder welke steen heb jij gelegen dan? Seizoen 1 is meer dan 25.000 keer beluisterd. Daarvoor wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken. Ik heb ontelbaar veel mooie, ontroerende, maar ook hartverscheurende berichten gekregen. Van mensen die na het luisteren van de podcast het traject zijn ingegaan en de diagnose hebben gekregen. Of DM's van luisteraars die gewoon even wilden laten weten hoe ze het hebben gehad tijdens het luisteren en hoe ze hebben genoten van de herkenbaarheid. En zelfs mails van verschillende psychologen die de podcast zo spot-on vonden dat ze hem aan cliënten die net de diagnose hebben gekregen hebben laten horen. Nou, dat vind ik dus gewoon echt heel bijzonder. Heb jij seizoen 1 gemist? Dan zou ik je toch willen aanraden om op mijn website sonjasilva.com/podcast eerst even het hele eerste seizoen te bingen. Je kunt daar luisteren naar alle mooie gesprekken die ik heb gehad met veel bijzondere mensen over wat hen persoonlijk autistisch maakt en hoe groot en tegelijkertijd klein de verschillen onderling zijn. Oké, dan gaan we het nu hebben over Autisme Ontrafeld seizoen 2. Nou, ik zal maar meteen de pleister eraf trekken. Er zullen dit nieuwe seizoen een aantal dingen anders zijn. Nee, niet meteen gaan flippen omdat er dingen veranderen, autist. Ik zal eerst even wat dingen voor je op een rijtje zetten, zodat je precies weet wat je kunt verwachten. Allereerst ben ik voor het hele tweede seizoen van Autisme Ontrafeld een super toffe samenwerking aangegaan met Autitalent. Ja, ik zeg eerlijk, ik heb zelf ook altijd best wel een beetje een hekel aan al die reclames die je krijgt tijdens je podcasts of YouTube-filmpjes. Maar ik ben altijd eerlijk en ik moet nu eerlijk zeggen, nu dat ik dit op deze manier heb gedaan, snap ik ook beter hoe functioneel ze zijn. Ik ga je later veel meer vertellen over Autitalent, maar voor nu even deze boodschap. En even ter verduidelijking, ik doe alles voor deze podcast zelf. De research. De afleveringen schrijven, het produceren van de afleveringen, het presenteren en ook het editen. Je snapt, dit kost best wel veel tijd. Nou, dat doe ik natuurlijk allemaal nog steeds met heel erg veel liefde en het doel dat ik heb voor ogen. Maar in die tijd kan ik natuurlijk niet werken. Door nu deze samenwerking aan te gaan, kan ik naast mijn baan doorgaan met de podcast en dezelfde kwaliteit leveren als in seizoen 1. Dus daarom ben ik heel blij met de samenwerking met Autitalent. Nou, wat verandert er nog meer? De stellingen die verdwijnen, die hebben plaatsgemaakt voor de rubrieken This or That en de vooroordelen. Iedere aflevering heeft nu ook een thema, zoals autisme en moederschap, autisme en werken of het huishouden. Wat compleet onveranderd blijft, is het persoonlijke verhaal van mijn gasten. En er is een nieuwe rubriek bij. Superleuk! Een audiobericht, misschien wel van jou, waarin je met mij deelt wat jouw autistische special interest is en waarom. Daarover later ook meer. En dan tot slot even over de afleveringen. Dit seizoen komt er de ene week een nieuwe reguliere aflevering op mijn site. En de week erna kun je luisteren naar een bonusaflevering via de site of app van Patreon. Jullie kennen het vast wel. In deze speciale afleveringen ga ik in gesprek met bijvoorbeeld interessante psychologen of specialisten of boeiende schrijvers, noem maar op. Of je krijgt waardevolle tip van autismecoaches. Daarnaast, en dat vind ik zelf heel leuk, komen alle gasten uit seizoen 1 terug. Hoe leuk! In de rubriek Hoe is het nu met? Vertellen ze hoe het nu met ze gaat en wat ze allemaal hebben meegemaakt in de afgelopen 2 jaar sinds de opnames van het eerste seizoen. Nou, mocht jij om welke reden dan ook niet in staat zijn om voor een abonnement te kiezen, nou, dan is er de week erop gewoon weer een reguliere aflevering te beluisteren op mijn site en deze blijven gratis. Om te vieren dat seizoen 2 van start gaat, krijgen jullie van mij allemaal de eerste bonusaflevering cadeau. Ik voel me helemaal een beetje Oprah. Jij krijgt een bonusaflevering en jij krijgt een bonusaflevering. Dan weet je ook een beetje wat je kunt verwachten als je wel voor een abonnement gaat kiezen. Maar er is nog meer. Naast de bonusafleveringen krijg je als Autisme Ontrafeld abonnee nog meer exclusieve content. Zoals af en toe een leuke video of een toffe actie. Zoals bijvoorbeeld kortingscodes of giveaways. En daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid om mij via de chat te laten weten wat voor leuke ideeën je allemaal hebt voor deze podcast. En je bent natuurlijk altijd als eerste op de hoogte van al het nieuws. En dit alles reclamevrij. Lid worden kan via mijn site sonjasilva.com. Daar vind je alle instructies. Zo, dat waren alle huishoudelijke mededelingen. Dan is het nu tijd om echt te gaan beginnen met de eerste aflevering van seizoen 2. Tromgeroffel. Oh, kut. De verkeerde knop. Nou, laat maar zitten. Nogmaals, van harte welkom bij Autisme Ontrafeld, seizoen 2, aflevering 1, Autisme en Moederschap. Ja, dank u. Dank u. Hoe is het om moeder te worden als je zelf autisme hebt? Nou, ik weet zelf inmiddels ook wel het een en ander te vertellen over autisme en ouderschap. En wie kan dat nou beter vertellen, hoe ik dat heb gedaan, dan mijn eigen zoon Damien? Dus de allereerste gast van Autisme Ontrafeld seizoen 2 is niemand minder dan Damien Stuy.
Hi.
Welkom.
Ja, dankjewel. Het is me genoegen om de eerste gast te zijn van je nieuwe seizoen.
Hoe lang heb ik niet aan je hoofd gezeurd? Wil je in mijn podcast? Wil je in mijn podcast? En je zei steeds, nee mam. Waarom heb je er dan nu voor gekozen?
Je kwam met een goed bedrag, dus ja, ik kon geen nee meer zeggen.
Dat zouden we niet delen. Dat
was ik even vergeten hoor.
We gaan het hebben over een onderwerp waar wij het eigenlijk dagelijks wel al over hebben. Jij weet heel veel van mijn autisme. Ik weet heel veel van jouw autisme. Je zou kunnen zeggen dat wij qua autisme heel erg op elkaar lijken. Hè? Want ik vertel altijd in de podcast, iedereen is anders en dat klopt. Maar onze versies, die lijken wel heel erg op elkaar. En er zijn een aantal dingen waarin we verschillen. Daar gaan we het ook over hebben.
Ja.
Ja, we zijn toch wel redelijk hetzelfde. En daar hebben we ook heel veel lol over. Een van de dingen die ik dus niet kan en waar ik heel slecht in ben, is volgens mij noem je dat tijdgeest. Als ik nu aan jou vraag, weet jij nog wanneer je je diagnose hebt gekregen? Weet je dat dan nog?
Toevallig wel, ja. Volgens mij is dat 3 jaar geleden ongeveer, toen ik in het derde zat van de middelbare.
Dan heb je dus eigenlijk meteen al een verschil, hè, tussen ons. Want ik kan me niet eens herinneren welke Netflix-film ik vorige week heb gezien. En zet hem gewoon gerust nog een keertje aan met een heel enthousiast verhaal richting Pijken of jou. En dan is het, mam, je weet dat we die vorige week hebben gekeken. Dan gebeurt er niks in mijn hoofd. Ja. Maar jij hebt een soort olifantengeheugen.
Ja, dat is waar. Ik onthoud echt alles. En ook van toen ik echt jong was.
Maar goed, je bent nu 18. Dus 3 jaar geleden was je dan 15 toen je diagnose kreeg. Toen ik daarmee op de proppen kwam, had je toen niet zoiets van, ja hoor, mam, komt ze weer. Ze heeft weer wat bedacht.
Ja, eigenlijk was ik er op dat moment niet zo heel erg mee bezig, omdat het me niet heel veel kon schelen op dat moment. Mm-hmm. Het was meer van, nou ja, het zal wel, het verandert niet. Niks aan wie ik ben en wat ik doe. Sowieso heb ik die mindset nog steeds.
Ja.
Alleen is het wel wat veranderd dat ik sommige dingen herken in mezelf en sommige symptomen, om het maar zo even te noemen, herken ja. van mezelf. En waar dat dan door komt, dus geeft op zich wel rust. Dat je niet denkt van, ik begin gewoon mentaal gestoord te worden. Dan is het gewoon van, oh, dat is mijn autisme die weer even op begint te spelen.
Ja, je hebt een soort van verklaring voor waarom je dingen op een bepaalde manier doet of niet doet, hè?
Ja, precies. En het is ook niet zozeer dat dat dan helpt in dat het minder wordt. Maar het helpt wel om het gewoon te herkennen en dat je weet waardoor het komt.
Ja, oh, absoluut waar. Maar toen wij, zeg maar, voor het eerst met autisme te maken kregen, want natuurlijk begon met de diagnose van Pijken. Toen hadden wij allebei nog heel weinig kennis over wat autisme inhoudt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje meedeed aan het Rain Man syndroom. Dus het idee dat je, als je autisme hebt, een enorme savant bent die alleen maar met treinen speelt en niet kan communiceren en dat soort dingen. Yeah. Had je niet eventjes zoiets van, autist, dat kan niet?
Eigenlijk wel in het begin. Toen dacht ik, ik voel me helemaal niet autistisch door de stereotypen. Toen dacht ik ook gewoon van, maar ik ben eigenlijk gewoon normaal.
Ja.
Ik ben niet, heel anders hoe ik me voel. Al verschil ik echt wel wat in vergelijking met neurotypische mensen.
Mm-hmm.
Maar niet qua fysiek. Je ziet het niet van de buitenkant.
Ja, precies. En soms is dat, denk ik, echt wel het grootste probleem. Dat je het niet ziet. Omdat mensen dan zulke bizarre verwachtingen van je kunnen hebben en dan helemaal verbaasd zijn als je iets niet kan of iets niet wil. Dat is best wel gek.
Ja.
Maar je gaf eigenlijk net ook al aan, hè, dat je door de diagnose wel een soort van rust kreeg, omdat je dingen kon verklaren voor jezelf. Als je jouw autisme zou moeten omschrijven, hè, wat zijn dan echt de dingen waarvan je denkt, nou, dat maakt me echt autistisch?
Ik denk dat mijn hele leven gebaseerd is op routine. En dat ik het heel fijn vind om bepaalde routines aan te houden, waarbij ik gewoon elke dag hetzelfde doe en weet wat ik van de dag kan verwachten. Ik denk dat dat voor mij het meest opvallend is. En dat is misschien ook een van de enige dingen die je echt aan de buitenkant kan zien. En dat ik niet goed tegen verandering kan.
Ja, want als het dan anders moet dan jij in je hoofd had voor die dag, wat gebeurt er dan?
In het begin kan ik daar aardig wat moeite mee hebben om dat dan om daar overheen te stappen.
Ja.
Vroeger was het nog lastiger toen ik wat jonger was. Toen kreeg ik gewoon een soort van tilt.
Ja, gewoon echt een error in de kop.
Ja, dan houdt het gewoon op en is van, nou ja, nee, dat gaat het niet worden. Het is klaar nu, dit was het. Maar nu kom ik daar wel best wel makkelijk in die zin overheen.
Ja. Tenzij je bijvoorbeeld voordat die verandering aangekondigd wordt al heel erg overprikkeld bent,
ja,
dan is het wel lastig om te schakelen, hè?
Ja, klopt. Dan ben ik sowieso al wat geïrriteerder. Dan sta ik wat meer op springen en dan bij plotselinge veranderingen waar ik niet op heb gerekend, dan kan dat nog wel verkeerd vallen.
Dat is niet meer te vergelijken. Je bent natuurlijk ook gewoon een volwassen vent inmiddels. En een van de allerleukste dingen aan onze relatie vind ik dat wij soms, als het wel eens voorkomt, dat wij allebei echt heel erg overprikkeld zijn. Wat vooral gebeurt in de ochtend. Als wij samen in de keuken bezig zijn om de dag op te starten. Dat we dan soms echt zo kunnen knallen tegen elkaar.
Ja.
5 minuten later is het gewoon weer helemaal leuk en gezellig en is er niks aan de hand.
Ja, soms vraag ik me echt af hoe mensen dat van de buitenkant zouden beschouwen.
Ik ben echt wel eens benieuwd hoe mensen zouden denken dat ons gezin functioneert als ze ons niet kennen. En wat ze zouden denken als ze een keer, zeg maar, een dagje een vlieg op de muur zouden zijn en kunnen meekijken.
Ja, gewoon een reality show zoals de Kardashians. Dat er in één keer allemaal camera's bij ons in huis zijn.
Ja.
Voor mij is het normaal. Alleen hoe wij soms ochtends zo chagrijnig en allebei in ons ochtendtimeur tegen elkaar tekeer gaan. Over van alles en nog wat. Al is het omdat het koffiezetapparaat in de kast staat in één keer. In plaats van gewoon op het aanrecht. Dat soort kleine dingetjes.
Ja, dat vind ik dus een van de leukste dingen. Dat het dan 5 minuten later gewoon weer goed is.
Ja, alsof er niks aan de hand is op dat moment.
Ja, maar daardoor heb je wel het gevoel dat je jezelf kan zijn, weet je wel.
Ja, maar het is ook zo van, er is ook eigenlijk niks. Alleen, we zijn gewoon chagrijnig en dat weten we allebei. Het duurt gewoon even om op te starten.
En als ik dan net overprikkeld ben, dan kan dat soms heel heftig zijn. Maar wat ik wel heel fijn vind, is dan hoef ik alleen maar te zeggen, Damien, ik ben overprikkeld. En dan weet je ook gelijk wat ik daarmee bedoel en wat op dat moment nodig is.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Dat is wel fijn.
Vergeleken met, eigenlijk, om het zo maar te noemen, andere mensen die in het spectrum zitten, heb ik best wel een goed inlevingsgevoel. En ben ik behoorlijk sympathiek.
En empathisch, wat ook vaak een issue is. En toch ook, even niet generaliserend bedoeld, maar vaak bij mannen met autisme is empathie toch wel een ding. En jij en ik hebben denk ik soms juist misschien te veel empathie.
Ja, af en toe. Maar ik denk dat dat wel ook een goed iets is natuurlijk.
Zeker. Ik denk dat dat absoluut een van jouw superpowers, een van je krachten is.
Ja.
Zijn er ook dingen waarvan je echt het gevoel hebt dat het je beperkt?
Eigenlijk niet echt. Ik denk bij elk negatief kenmerk dat daar weer positieve kenmerken aan vasthangen.
Ja.
Waardoor ik niet heel veel last heb van de negatieve dingen. En dat ik dat wat makkelijker kan loslaten.
Ja, dat zeg je heel mooi. Maar ik denk ook, en dat heb je dan ook vooral aan jezelf te danken, dat het ook een mindset is. Want je kunt je inderdaad heel erg gaan focussen op de negatieve dingen en op de beperkingen. Want ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik kan er echt wel een paar noemen.
Ja.
De mate van overprikkeld zijn is soms heel heftig. Dat dat dan doorschiet in migraine en dat ik dan niet kan functioneren. Dat is heel vervelend en dat is een beperking, klopt. Maar het is ook je mindset. En ik denk als wij over het algemeen kijken, dat wij eigenlijk vooral heel veel lol hebben over en om wat autisme bij ons betekent. We moeten er eigenlijk gewoon iedere dag wel een keertje heel erg om lachen.
Ja, ik denk dat we dat wel goed doen. Om te proberen te kijken naar de positieve dingen en de leuke dingen. In plaats van te kijken van, oh, ik heb hier weer vandaag last van. Oh, het is lastiger omdat ik autisme heb. Maar je kan het ook vanaf de positieve kant bekijken. Dat is zoiets wat wij op dagelijkse basis wel doen.
En wat zijn dingen waarvan jij denkt, als je aan mij denkt, van, nou, dat zijn dingen die haar echt autistisch maken? En je mag heel eerlijk zijn, hè?
Ik denk de focus op jouw manier. Hoe jij bepaalde dingen beschouwt als de beste manier. Dan kan je op je kop gaan staan, maar eigenlijk ben je niet te overtuigen op dat moment wat de betere manier is. Terwijl er echt wel degelijk betere manieren zijn. Die ik zelfs met wetenschap kan bewijzen dat ze beter zijn. En dat je dan nog vasthoudt dat jouw manier beter is. En dan achteraf kom je dan terug van, misschien had je toch wel gelijk. Misschien had ik toch gewoon moeten luisteren.
Ja.
Maar ik denk dat dat van allebei onze kanten heel sterk is.
Absoluut waar. Ja, dat is inderdaad een hele goeie. Ik ben wel altijd heel erg overtuigd van mijn eigen gelijk of zo. Maar dat komt ook omdat ik dingen altijd methodisch aanpak of zo. Mijn default is praktisch en efficiënt.
Ja.
En alles wat daarvan afwijkt, is niet logisch.
Nee.
Logica is voor mij een heel groot onderdeel van mijn autisme. Als voorbeeld, wij gaan volgende week vrijdag verhuizen. En dan word ik helemaal dolgelukkig van het feit dat ik een systeem heb bedacht. Waarbij ik stickervellen heb gekocht met gekleurde rondjes. En ieder rondje correspondeert dus met een kamer. En die ga ik dan op de dozen plakken, waardoor je heel efficiënt de dozen naar de juiste kamer kan brengen, zonder dat ik de hele tijd hoef te vertellen waar de dozen heen moeten.
Heel efficiënt.
Nou, dan ben ik helemaal dolgelukkig.
Zo efficiënt.
Ja. Ja, maar ja. Jij ziet dat dan weer niet.
Nee, aangezien ik denk, je kan het er ook opschrijven.
Hoe kan je dat nou niet zien?
Je kan het er ook opschrijven.
Ja, maar dan moet je dat iedere keer lezen.
Anders moet je ook kijken welke kleur dat is.
Ja, maar je kan toch wel een paar kleuren onthouden?
Nee.
Echt wel. Dan zet ik mijn bril op, dan komt dat goed. Ja, en het is natuurlijk te leuk om daar dan elkaar een beetje mee te plagen. Want ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik een keertje beneden kwam om te ontbijten. En dat de foto van mijn moeder, van jouw oma, ondersteboven stond. En dan had je allemaal potjes die allemaal een vaste plek hebben. Van plantjes en dingetjes, die had je allemaal omgewisseld en weet ik het allemaal. En ik dacht, oh, wat een rotkind.
Ja.
En toen jij vervolgens de deur uit was, heb ik boven even jouw hele kamer verbouwd. Heb ik al jouw ladekastjes omgedraaid tegen de muur gezet.
Alleen dat was niet eerlijk. Want ik moest het hele weekend weg.
Het leven is soms niet eerlijk.
Ik kon het niet terugzetten.
Nee, nee. Toen heb ik even laten zien, hè. Heb ik even gefilmd hoe je kamer eruit zag.
Ja, daar ben ik jou heel dankbaar voor geweest.
Het onderwerp, zeg maar, van de podcast van vandaag, van de allereerste aflevering, is autisme en moederschap. Heb jij het idee dat mijn autisme veel invloed heeft gehad op de manier waarop ik jou opvoed of heb opgevoed?
In het algemeen denk ik het niet dat het veel invloed heeft gehad. Sowieso niet negatief. Ik zou me niks kunnen voorstellen wat beter was geweest als jij geen autisme zou hebben. En het is ook heel lastig om mij dat voor te stellen, aangezien ik niet echt nog een andere paar ouders heb op de andere kant van de straat.
Ja, precies.
En ja, ik denk dat het misschien alleen maar positieve effecten heeft gehad. Dat je heel strikt bent geweest in mijn opvoeding, waar nodig. Dat we altijd het beleid hebben gevoerd van, zolang jij je aan de regels houdt, is er niks waar ik moeilijk over hoef te doen.
Ja.
En dat is heel vaak goed gegaan en ook redelijk sporadisch. Dat ik de fout in ben gegaan bijvoorbeeld. En wat natuurlijk normaal is, dat ik een beetje de grenzen opzoek.
Heerlijk.
Dat ik dan daar de consequenties van krijg. En zo heb ik wel een strikte opvoeding gehad.
Maar over het algemeen, als ik een beetje kijk naar het verleden, hè, dan denk ik wel eens, wat zijn nou momenten geweest waarin wij echt problemen hebben gehad. Ik kan eigenlijk niet iets bedenken of zo, wat heel moeilijk was of heel zwaar was. Je hebt niet extreem gepuberd.
Nee.
Gewoon af en toe een beetje de grenzen opzoeken inderdaad, maar meer dan dat ook niet.
Nee.
Misschien komt het nog, hoop niet.
Wie weet.
Als jij kijkt naar hoe het nu gaat thuis. Ik bedoel, je bent nu een volwassen vent aan het worden. Je bent 18. En je gaat een beetje nadenken over je leven en over je toekomst. En zelf ooit een keertje kinderen krijgen. Zou jij dingen heel anders aanpakken, denk je, in de opvoeding?
Vergeleken met hoe jij het hebt gedaan?
Ja.
Ik denk het niet, eigenlijk. Ik denk dat ik wel heel tevreden ben met de manier hoe ik ben opgevoed. En ik denk dat dat ook een groot voorbeeld is voor mij. Hoe ik later mijn kinderen zou opvoeden.
Aha, nou, dat is leuk om te horen. Ja, en ik heb het weer gewoon heel erg overgenomen van mijn vader en moeder. Want daar had ik toch wel een soort vergelijkbare relatie mee. Ik hoefde nooit te liegen. Ik vertelde gewoon altijd waar ik was. En daarin kreeg ik ook gewoon echt heel veel vrijheid binnen bepaalde grenzen. En dat heeft voor mij zoveel goeds gedaan dat ik dat bij jou ook heb geprobeerd te doen.
Ja.
En ook wel leuk om te weten dat jij dat dan in de toekomst bij jouw kinderen weer zou doen.
Ja, ik denk ook wel dat dat iets positiefs is.
Het perfecte antwoord. Ik heb nog een aantal dingen die ik even met je wil doornemen. In het eerste seizoen heb je in die zin natuurlijk gemist. Omdat je toen echt helemaal niet zag zitten om met mij in gesprek te gaan over wat autisme is. Je hebt de podcast wel eens gehoord, heb ik stellingen voorgelegd aan mensen.
Ja.
In het tweede seizoen heb ik daar this or that en vooroordelen van gemaakt. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om van alles een beetje wat te doen. Dus we halen seizoen 1 er een beetje bij en dan maken we de switch naar seizoen 2. Dus ik wilde wat stellingen aan jou voorleggen.
Ja.
Dingen die in mijn leven zo zijn of zo gaan. En dan ben ik benieuwd hoe jij daarin staat.
Oké. Okay.
De eerste is, ik heb geen discipline.
Bij mij is het heel dubbel. Aan de ene kant heb ik een hele sterke discipline. Heel veel discipline. Alleen, dat komt alleen van pas. Jammer genoeg als het iets is waar ik mezelf in vind. Of iets waar ik energie uit haal. Of iets is wat ik echt super leuk vind om te doen. Dan heb ik een hele sterke discipline. En een hele sterke wilskracht. En ben ik bereid alles ervoor te doen.
Ja.
Alleen er zijn ook bepaalde dingen waar ik het eigenlijk nodig zou hebben. Waar het niet van pas komt, helaas.
Dat heb je heel goed uitgelegd. De volgende. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen. En dan app ik met de vraag, jij had gebeld?
Ja, dat verschilt bij mij heel erg per persoon en per situatie. Bijvoorbeeld, mijn oma neem ik altijd op. Wat er ook is, hoe laat het ook is.
Ja.
Want ja, je weet eigenlijk nooit wat er is. En die kan je ook niet even appen. Dus voor heb ik eigenlijk een uitzondering. Maar meestal neem ik wel op.
Maar je hebt minder een hekel aan bellen dan ik, hè?
Ja, klopt. Ik denk ook dat dat is omdat ik vaak uit mezelf bel. Dan is het voor mij een stuk makkelijker als ik iets bedenk wat ik wil zeggen. Bijvoorbeeld tegen jou als ik wat heb gevonden of zo, wat ik heel lang kwijt ben geweest. En ik bel dan, hey mam, ik heb dit trainingspak weer gevonden. En dan vertel ik dat heel graag en wil ik dat ook heel graag zeggen. Zodra jij begint met iets, dan ben ik er eigenlijk al klaar mee in die zin. Want dan heb ik mijn concentratie op het gesprek verloren. Dus het is een beetje egoïstisch voor mij. Maar
het is niet egoïstisch. Het is meer egocentrisch. Dat het gewoon even lekker om jou draait.
Ja, dan is het eigenlijk van, ah, het was leuk je gesproken te hebben. Dit was het. En ik zie je straks.
Ja, dat is waar. Jij bent niet echt van het appen, hè?
Nee, ik heb best wel een hekel aan typen. Omdat ik heel vaak spelfouten maak. Ik heb geen dyslexie, maar ben wel een beetje dyslectisch in het typen. En heel vaak zie ik het niet en dan verstuur ik het weer.
Ja.
En ook gewoon dat ik het te snel wil doen. En dan lukt het al helemaal niet.
En het duurt lang, hè, soms.
Ja, als het korte dingen zijn, dan vind ik het niet erg om te appen. Maar als het hele gesprekken zijn, vooral gesprekken waar ik wat voor emotie dan ook in voel. Zoals als ik iets is wat serieus is of iets waar ik heel blij mee ben, dan wil ik dat gewoon bellen en vertellen. Zodat je mijn emotie erbij hoort. Anders vat je dingen heel vaak, niet per se jij, maar worden dingen heel vaak anders opgevat dan dat je het daadwerkelijk bedoelt.
Ja, dat is absoluut waar. Terwijl ik juist appen vaak fijner vind, omdat ik dan precies kan zeggen wat ik kwijt wil, zonder dat je bijvoorbeeld onderbroken wordt omdat het een emotioneel gesprek is. En ik ook nog kan nadenken over mijn reactie. Want als je aan de telefoon bent en het is in één keer een minuut stil, omdat ik even niet weet wat ik moet zeggen, is ook een soort van awkward of zo.
Ja.
Dus ik vind de reactietijd bij appen vind ik fijner. Maar dan moet ik soms ook wel lachen als wij dan een keertje woorden hebben over iets. En dan bijvoorbeeld 's avonds laat in bed, dat er dan nog van alles in me opkomt. En ik dan hele relaas app.
Ja, dat ik echt denk van alsjeblieft.
Gewoon weet ik veel hoeveel tekst. En dat jij dan heel erg zoiets hebt van, nou, mam, moet dat via de app? En uiteindelijk dan toch gaat reageren omdat ik door blijf zeuren.
Ja, dat het heel vaak iets is waar ik ook heel sterk achter mijn mening sta. En in het begin denk ik van, nou, het zal wel, laat haar maar lekker denken wat ze wil denken. Ik vertel het morgen al en dan zie ik weer een appje,
ja.
Nog een appje. En dan denk ik van, nou ja, alsjeblieft. Dan ga ik er ook hard op in. En dan het vreselijkste op dat moment, vind ik nog, als je dan, zodra ik reageer, dat je dan zegt, ik ga naar bed. Ik ga slapen.
Doe ik dat? Oh, wat gemeen. Nou, als ik het weer doe, moet je het tegen me zeggen, ja?
Ja, dan zal ik je erop wijzen.
Het is tijd voor wat real talk. Ik weet namelijk als geen ander hoe moeilijk het is om een baan te vinden die echt bij je past. En geloof me, ik overdrijf echt niet als ik je vertel dat ik meer dan 10 baantjes heb gehad. En ik liep altijd een beetje ongeveer na een jaar vast, omdat ik, nou ja, verbaal nogal sterk kan zijn en daardoor overschat werd. Of omdat ik terecht was gekomen op een werkplek die totaal niet was ingericht voor neurodiverse mensen. Jammer genoeg kende ik autitalent toen nog niet. Dat had mij een heleboel ellende bespaard. Heb jij autisme en ben je op zoek naar werk? Je kunt autitalent zien als een soort brug tussen mensen met autisme en potentiële werkgevers. Zij hebben precies de kennis en het netwerk dat jij nodig hebt om verder te komen. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Kijk dan op autitalent.nl. Oké, doe nog één stelling en dan gaan we over naar de this or that. Even kijken, wat is een leuke? Ik word boos van mensen die in mijn buurt smakken of chipszakken kraken.
Ik denk dat ik daar een stuk minder last van heb dan jij.
Mm-hmm.
Maar bij mij is het vooral langdurig gekraken, omdat het zeg maar bij mij een soort van metertje is wat oploopt. Ik begin op nul.
Ja.
En dan hoe langer het duurt, het loopt heel langzaam op.
Mm-hmm.
En dan opeens, zodra hij bij de 100 zit, ben ik er één keer klaar mee. En dan word ik er gewoon zwaar geïrriteerd door.
Error.
Ja. Ik heb in die zin wel een lang uithoudvermogen. En ik kan het wel best wel lang soort van loslaten en denk van, nou ja, het stopt zo wel. Maar zodra ik besef dat het niet stopt.
Ja, en je ervoor afschermen of zo,
maar dat
hè?
Is ook wel vaak omdat ik geen zin heb om in gesprek te gaan met diegene. Of dat ik denk van, nou ja, laat maar zitten. Het is me de moeite niet waard. Ik ga zelf wel weg.
Ja. Ja, jij kan dat wel iets beter handelen dan ik. Ja, en ik heb jullie natuurlijk ook gewoon geconditioneerd. Want weet je gebeente als je de woonkamer in durft te komen met een zak chips zonder kommetje, hè?
Ja, dat is waar.
Chips moet in het kommetje.
Ja.
Anders wordt mama boos. Oké, gaan we naar de this or that. Als jij het zeg maar over je autisme hebt, hè, stel. Zeg jij dan, ik heb autisme of ik ben een autist?
Als ik het erover heb, dan denk ik dat ik heb autisme zeg. Omdat dat wat natuurlijker klinkt voor mij.
Mm-hmm. Maar je bent er niet op tegen als iemand zegt, ik ben een autist?
Nee, het maakt mij niet zo heel veel uit. Daarmee ben ik niet snel beledigd. Daar voel ik me niet gekwetst door.
Nee.
Zozeer.
Maar sommige mensen zijn daar echt heel radicaal in, hè? Terwijl ik denk weer, ik zeg ik ben een autist. Omdat voor mij is er geen scheiding tussen wat hoort bij mijn persoonlijkheid of karakter en waar dat stopt en het autisme wordt. Het zit allemaal in elkaar verweven. En ik heb autisme. Dat is gek voor mij. Ik heb chihuahua's. En ik heb een Fiat 500. Maar ik heb autisme, dat krijg ik dan niet logisch in mijn hoofd.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt.
Of ik heb griep.
Ja.
Dus ik zeg altijd, ik ben een autist. En ook omdat ik gewoon vind dat je daar, ondanks dat er beperkingen aan zitten, gewoon trots op mag zijn. Want dat maakt je toch een beetje tot wie je bent.
Ja, zo zie ik het ook wel. Alleen, het klinkt voor mij wat onnatuurlijker om te zeggen, ik ben een autist. Ik weet niet hoe dat komt.
Ja, snap ik. Nou, dat is gewoon persoonlijke voorkeur.
Ja.
Oké, de volgende. Altijd een skinny jeans dragen of altijd een pyjama broek dragen?
Los gezien van de situatie,
mm-hmm,
zou ik zeggen altijd een pyjama broek, omdat dat toch wel echt iets is comfortabeler zit. Maar ik hou er zelf van om er netjes bij te lopen. Dus Ja. Zelf zou ik zeggen van altijd skinny jeans.
Maar jij hebt ook geen problemen met strakke kleding, hè? Ik word daar helemaal hysterisch van als kleding strak zit en zo'n rand in mijn buik. En...
Ja. Op bepaalde punten, zeg maar, als het niet consistent strak zit, als het gewoon als je goede skinny jeans hebt en ze zitten gewoon strak om je benen, dan is dat goed. Alleen het moet niet los bij mijn enkels zitten en dan weer strak bij mijn knie. En daar hou ik niet van. Het moet gewoon dan hetzelfde zijn.
Ja, dat snap ik. Kan jij nog wel herinneren dat je als kind heel veel moeite had met bepaalde structuren met eten?
Ja, maar dat heb ik nog steeds wel. Ik vind peer super lekker, bijvoorbeeld. Ik vind het echt heerlijk. Gewoon de smaak van peer is super lekker, maar die structuur word ik naar van. Hetzelfde heb ik na een paar hapjes van een banaan.
Ja, dan gaat het tegenstaan, hè?
Dat is soms wel een beetje vervelend.
Dat heb ik met yoghurt.
Ja?
Ja, met yoghurt of met appelmoes kan ik ineens denken... En nu komen in één keer allemaal hele leuke herinneringen naar boven. Toen je echt klein was, als baby, had jij een enorme aversie tegen gras.
Ja?
Dus als ik jou op het gras zette, dus niet op een handdoek, maar gewoon met je korte broek, op het gras, nou, dan zette je het op een brullen. Ik heb daar zelfs nog een foto van. Dan had je zo je handjes omhoog en dan trok je echt zo'n heel vies gezicht.
Oh, wow.
Omdat dat gevoel van dat gras, dat vond je zo naar. Dan had je kippenvel over je hele lijf.
Oh.
Dat was echt zo zielig.
Ik kan me dat niet meer herinneren natuurlijk, maar ik kan het me wel voorstellen.
Ja. Ja, en dat, nu in retrospect, zijn dus allemaal signalen waar ik nu van denk, als je dat op een rijtje zet, had ik toen al kunnen weten dat er autisme speelde. Want dat soort dingen, dat zie je heel vaak bij kinderen met autisme. Ook bijvoorbeeld dat jij, als jij ging spelen met je autootjes, je had dan een hele emmer vol met autootjes. Nou ja, wat doen jongetjes met autootjes? Die gaan ermee rijden. Damien niet. Weet je nog wat jij deed?
Ja, op een rijtje zetten.
Ja, precies. En dan niet alleen op een rijtje zetten, maar zonder rolmaat. Precies evenveel ruimte tussen die autootjes in en in een strak rechte lijn.
Oh, wow.
Je liep op je tenen. Kan je dat herinneren?
Ja, maar waarom eigenlijk?
Ja, dat doen heel veel kinderen met autisme. Ik deed het ook. Pijker doet het nog. Als hij thuis is en hij heeft blote voeten, moet je maar eens opletten, loopt hij altijd op zijn tenen.
Oh ja?
Ja. En wat je ook heel vaak ziet bij kinderen met autisme is dat ze een soort overontwikkeld taalgebruik hebben. Jij kon op hele jonge leeftijd... Zit je nou te geven?
Ja.
Dat kan niet, hè?
Nee, dat kan niet.
Jij had een heel ver ontwikkeld taalbesef, waardoor jij op hele jonge leeftijd al hele dure woorden gebruikte. Dat mensen echt zeiden, nou, hoe oud is dat kind? En het mooiste voorbeeld daarvan is dat jij een keertje bij opa en oma was. Daar was je natuurlijk lekker vaak en die paste vaak op en zo. En dan had je gewoon een soort van tweede thuis. En dan belde mijn moeder en mijn vader, die belden toen samen. En dat was van, nou, Sonja, wat heb jij voor kind op de wereld gezet. En dan dacht ik al, oh, wat heeft hij nou weer gedaan?
Oh.
En toen vertelde mijn moeder dat je had daar iets van 15 knuffelberen, allemaal verschillende grote, kleine, alles.
Ja.
Jij was helemaal gek van pluche beesten. En je had dus al die pluche beesten op een rijtje op de driezitsbank gezet. En één knuffelbeest op een stoel.
Ja.
En toen kwam oma bij jou. En oma zei tegen jou, Damien, waarom heb je nou die ene knuffel op een stoel gezet? Was je 3 jaar oud, Damien?
Ja.
3 jaar. Weet je wat je antwoord was?
Nee.
Die zit in zijn isolement. In zijn isolement. 3 jaar. Hoezo weet jij wat een isolement is? En het ook nog in de juiste context te gebruiken.
Dat heb ik waarschijnlijk toen ergens opgepikt en onthouden. Ik heb echt geen idee hoe dat kwam.
Maar je had die neiging sowieso. Je kon heel snel volzinnen praten. Echt al dat je 2 jaar was, sprak je al volzinnen. En met 3 jaar kon je al digitaal klok kijken. Dat zijn wel allemaal dingen die je vaak ziet.
Oh ja, ik weet nog wel hoe ik dat heb geleerd. Dat ik om de minuut aan jou vroeg, mama, hoe laat is het? Mama, hoe laat is het? Mama, hoe laat is het nu? En nu dan?
Ja.
En dat ik dan kon onthouden wat jij zei, ja, hoe laat het was. En dat dan kon overeen liet komen met de nummers die op dat moment erop stonden. En dat ik toen heel snel uitvond wat het was. hoe laat het
wat
op dat moment was.
Wat grappig. Want je hebt wel een soort, ik weet niet of het echt een fotografisch geheugen is. Maar om even, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Maar je hebt dus wel een soort fotografisch geheugen. Zo heb je je ook zonder ook maar enige moeite door de basisschool heen gesleept. Omdat je gewoon dingen onthield. Ik trouwens zelf ook. Die op een pagina stonden en waar het stond. En aan de hand daarvan wisten we dan het antwoord.
Nee, dat is waar.
Oké, nog een paar vooroordelen en dan gaan we stoppen, want ik moet plassen.
Ja.
Ik noem wat vooroordelen en dan ben ik benieuwd of je daar wel eens van hebt gehoord. Of dat iemand dat misschien wel eens tegen je heeft gezegd. En wat je ervan vindt, natuurlijk. De eerste is, ach, iedereen is wel een beetje autistisch.
Nee, ik vind het heel lastig, want iedereen heeft wel trekjes, om het zo maar te noemen. Zo zie ik het meer. Iedereen heeft trekjes die zouden kunnen passen bij autisme.
Natuurlijk, het zijn menselijke kenmerken.
Maar dat heeft iedereen. Maar af en toe zijn er ook mensen die het een beetje te letterlijk nemen.
Ja.
Die waarschijnlijk zelf autisme hebben.
Yep.
Dat blijkt dan. En die dan zeggen, ja, nee, dat kan niet.
Ja.
Niet iedereen heeft autisme.
Ja, dat is bij mij dan toch wel, voert dat wel de boventoon. Ik heb wel heel erg die neiging om dingen heel erg letterlijk te nemen. Plus het irriteert me ook een beetje. Maar dat komt denk ik doordat ik heel erg heb geleerd dat wat het autisme maakt in mijn ogen. Want inderdaad, iedereen, dat zeg je perfect, iedereen heeft autistische kenmerken, want het zijn menselijke kenmerken. Maar wat het voor mij maakt dat je echt autistisch bent, is de mate waarin het je beperkt en de mate waarin het invloed heeft op je leven. En als iemand dan zegt, ja, weet je, ik hang ook al mijn kleding op kleur, dan denk ik, oh, maar dan snap je echt niet wat autisme is. Want daar heb je geen last van. Je kan niet slapen omdat je je kleding op kleur hangt in je kast, weet je wel?
Ja, daar zit echt een heel groot verschil in.
Ja, dus dat irriteert me dan heel erg. Maar goed, we laten hem los. Even kijken, nog eentje. Oh ja, dit vind ik ook wel een leuke. Jij kunt geen autisme hebben, want jij bent zo sociaal.
Ja, dat is iets wat ik wel vaker heb gehoord.
Ja.
Zelfs op speciaal onderwijs.
Oh.
Wat me heel erg verbaast. Ik denk dat dat heel erg met stereotypes te maken hebben die voor sommige mensen vaststaan. Van wat jij ook al zei, als je autisme hebt, dan ben je Rayman en kan je niet communiceren, je kan niet praten, je hebt geen vrienden, je bent niet sociaal, je bent niet gezellig. Terwijl dat echt per persoon verschilt.
Absoluut waar, ja.
De een die kan heel goed communiceren en juist beter dan iemand zonder autisme.
Ja.
En dan heb je weer de ander die dat totaal niet kan. Dus dat is iets wat helemaal niet vaststaat.
Nee, dat zeg je heel goed. En dat is ook eigenlijk precies de reden waarom ik met deze podcast. Dit is een podcast, wat we aan het doen zijn. Waarom ik met deze podcast begonnen ben. Omdat ik gewoon heel sterk de drang voel om mensen een soort van te educaten van wat autisme is. En ik voel me er ook een soort van verantwoordelijk voor. Omdat heel veel mensen die stem niet hebben, dat niet kunnen uitleggen of niet willen uitleggen. Niet eens willen vertellen op het werk dat ze autisme hebben bijvoorbeeld. Wat heel begrijpelijk is.
Ja.
Nou ja, ik heb die stem wel. Ik heb daar echt maling aan. Ik ben er trots op. Ik ben trots op wie ik ben. Dus ik gebruik die stem ook. Dat is waarom ik deze podcast maak. En ik vind dat jij daar echt een hele mooie bijdrage in hebt geleverd als 18-jarige vent. Want nou ja, ik merk toch wel dat het voor mannen nog steeds vrij lastig is om erover te praten, vaak.
Te ontarmen.
Ja, het zijn toch heel vaak vrouwen die zichzelf opgeven. Omdat die wat makkelijker misschien praten over gevoel. Over het algemeen, hè, voordat ik weer mailtjes krijg van mensen die zeggen, nee, ik ben een man en ik praat wel over mijn gevoel. In het algemeen.
Dan moet je ze gelijk uitnodigen. Moet je gewoon zeggen, nou, komt u dan lekker langs?
Hé, hey, echt hè? Krijgen ze meteen een dikke uitnodiging van me. Absoluut. Maar over het algemeen, vrouwen praten gewoon vaak wat makkelijker over gevoel. En ik denk dat jij daarin een uitzondering bent. Omdat je natuurlijk en mij om je heen hebt, die heel makkelijk over gevoelens praat. En oma, die een soort van tweede moeder voor je is.
Ja.
Ik denk dat jij daar wel heel veel mazzel mee hebt. Dat je dat van die kanten hebt meegekregen. En dat dus kan aanzetten op de momenten dat het nodig is.
Dat is waar. Dat denk ik ook wel.
Ja, toch? Hoe vond je het? Vond je het meevallen?
Ja, ik vond het wel gezellig. Het is net een normaal gesprek.
Ja, toch?
Het is niet zo geforceerd.
Daarom zeg ik, we moeten gewoon gaan stoppen. Want we kunnen hier nog uren over kletsen. En dat doen we ook, ongetwijfeld.
Ja, dat wordt dan veel te lang. Zouden we bijna een tweede aflevering moeten maken.
Daarom, dan wordt het een hele lange podcast. Nou, misschien dat het wel leuk is. Want we hadden het er net heel even kort over. Ik ga ook een aflevering maken over speciaal onderwijs. Dat je dan nog even kort vertelt over jouw ervaring. Want de dingen die jij toen tegen mij vertelde, dat heeft mij zo doen nadenken over hoe jij erin stond en over hoe dat daar ging. En ik denk dat dat misschien ook wel heel waardevol kan zijn. Maar dat hoeft dan geen uren, hè? Gewoon
nee,
eventjes je ervaring delen.
Dat is goed.
Oké. Dankjewel, hè?
Ja, geen probleem.
Bedankt voor het luisteren. Over 2 weken is er weer een nieuwe reguliere aflevering van Autisme Ontrafeld, met daarin een heel leuk gesprek met fulltime autist en parttime comedienne Jos Dekker.
Dat ik vaak andere dingen opmerk tijdens zo'n gesprek dan andere mensen en die dan benoem. Ik kan een heel nieuw inzicht geven of hele simpele vragen stellen, waardoor een communicatie beter verloopt.
Mocht je nou heel blij worden van deze podcast, geef hem dan een mooie review en 5 sterren. Niet voor mijn ego, maar voor al die mensen die de podcast nog niet kennen, maar wel zouden moeten horen. Mocht je nog vragen hebben, stuur me dan een bericht via Instagram @SonjaSilva of mail naar sonjasilva@live.nl. Nog even een kleine disclaimer. Ik ben geen arts, dus je moet niet bij mij zijn voor medisch advies. Ik heb de opleiding SPW gedaan, maar ik ben vooral ervaringsdeskundige. En ik heb een man en een zoon met autisme. Ik deel slechts ons verhaal, mijn mening en mijn gevoel. Tot de volgende keer. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Autitalent. Kijk voor meer informatie op autitalent.nl.